En toen vroeg ik hem, hebben jullie ook een medische afdeling? En toen zat hij met mazen gaan te kijken. Medisch, Pieter, wij maken fietsen.
Hoe gaat het verder met ons privacy? Dat is ook een zorgelijke punt, vind ik.
Daar is ontzettend veel ontwikkeling natuurlijk op het gebied van data, waardoor de MKB'er misschien ook door de bomen bos niet meer ziet. En we hadden ook wel een beetje de behoefte om het een beetje plat te slaan.
In de reeks podcasts Doordacht Ondernemen laat Hogeschool Windesheim horen wat het kan betekenen voor het midden- en kleinbedrijf. Want Windesheim doet op allerlei gebieden praktijkgericht onderzoek naar veel voorkomende situaties waar het MKB mee te maken kan krijgen. Het onderzoek focust zich op het bieden van oplossingen die direct toepasbaar zijn voor ondernemers, met als uiteindelijk doel om het MKB te helpen groeien. Luister nu en ontdek hoe je met de informatie en tips uit deze podcasts scherp en op de hoogte blijft van ontwikkelingen, innovaties en toekomstscenario's in en rond het MKB, zodat jouw onderneming kan groeien. En in deze podcast in de reeks Doordacht Ondernemen gaan we het hebben over data. En in het bijzonder over de vraag hoe je waarde kunt halen uit data. Kortom, wat heb je eraan? Aan tafel zitten Pieter Hoenderken, Corné de Ruit en Munia Belmamoen. Goedemorgen allen.
Goedemorgen.
Pieter Hoenderken is technisch directeur bij Impact Smart Solutions in Doetinchem. Technisch directeur, je vrouw is algemeen directeur.
Ja.
Ja. Gezellig thuis nog,
heerlijk.
Ontbijt.
Ja. Ja.
Functioneersgesprekken.
Ja, ook dat.
Bij de koffie, hartstikke goed. Jullie zijn gespecialiseerd in het zogenaamd Internet of Things. Dat wil zeggen dat je sensoren, data laat verzamelen die verstuurd worden naar een plek. En dan kun je de boel in de gaten houden. Een mooi voorbeeld zag ik, dat je een sensor in een hooiberg doet.
Ja, om te kijken of er brand komt. Als de hooi begint te broeien en die broei komt in aanraking met de buitenlucht, dan krijg je brand. Nou, dan kun je sensor insteken en dan voordat je brand krijgt, word je gewaarschuwd.
Dat vind ik zo wonderlijk, dat zo'n berg hooi gewoon vanzelf in de fik kan vliegen. Ik vind dat nog steeds, nou, dat is een andere podcast.
Ja.
Corné de Ruit, als onderzoeker verbonden aan Hogeschool Windesheim. Je bent gespecialiseerd in data science, programmamanager voor het Kansen met Data programma. En Munia Belmamoen, die is ook verbonden aan het lectoraat Supply Chain Finance als onderzoeker. En ook bij het programma Kansen met Data. En docent aan de vestiging Almere. Want er is ook nog een vestiging Almere, we zitten hier nu in Zwolle.
Zeker weten.
Munia, wat is dat Kansen voor Data? Wat is dat voor programma, even in het kort, voor de luisteraar?
De doelstelling van Kansen met Data is waarde halen uit data. En dit programma is voornamelijk bedoeld voor MKB'ers om ze te helpen om meer waarde te halen uit hun data. En wij als onderwijsinstelling, wij hebben gewoon een hele bijzondere kracht. En zij zijn studenten die zij kunnen opgezet worden aan verschillende projecten bij bedrijven om hun vraagstukken te kunnen werken.
Bijvoorbeeld bij het bedrijf van Pieter. Kennen jullie elkaar trouwens? Corné, Munia, Pieter?
Ik ken ze allebei heel goed. Dus Munia is natuurlijk een directe collega binnen Kansen met Data. Pieter, wij zijn elkaar denk ik een jaar geleden of zo tegengekomen. De Kansen met Data is ook vooral een samenwerking met een aantal verschillende partijen, waaronder de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het lectoraat Logistieke Allianties daar, waar we heel nauw mee samenwerken. En eigenlijk ben ik via de lector daar, Dennis Moeken, in contact gekomen met Pieter. Eigenlijk een casus daar waarvoor Pieter dacht van, dat is interessant, onderzoeksvraag. Nou ja, Pieter zal zo meteen misschien wel wat meer vertellen over überhaupt onderzoeken die binnen Smart Impact Solutions er zijn, want jullie doen natuurlijk heel veel met studenten en studentenopdrachten.
Dat leuk, moeten we een paar voorbeelden van horen straks. Want jullie zijn, Corné en Munia, samen met Richard Bergsma aan een white paper begonnen met de prachtige titel Wat moet een MKB'er met data? Vraagteken. Waarom moest dat er komen?
Ja, ik denk zelf dat, hè, daar is ontzettend veel ontwikkeling natuurlijk op het gebied van data, waardoor de MKB'er misschien ook door de bomen bos niet meer ziet. Je wordt doodgegooid met allerlei termen. ChatGPT misschien als laatste, die natuurlijk recent naar boven is gekomen. We hadden ook wel een beetje behoefte om het een beetje plat te slaan. Van leuk al die technologie, maar hoe maak je dat nou praktisch toepasbaar? En dat hebben we eigenlijk een beetje gepoogd in het whitepaper. Door er ook vooral even praktische tips in te zetten. Waar kun je eigenlijk direct al mee aan de slag, zonder dat je eerst een half jaar moet wachten voordat je allemaal data hebt verzameld misschien.
Ja, wat kun je vandaag doen? Wat kun je morgen doen? Volgende week, volgende maand? Dus daar komen we straks zeker op. Ja, die whitepaper, die hebben eigenlijk... Jullie zeggen de MKB'er bestaat niet. Dus jullie hebben eigenlijk twee categorieën in deze whitepaper benoemd van MKB'ers die met data werken om een product of dienst vorm te geven of te versterken. Of juist hun processen binnen het bedrijf te stroomlijnen. Daar gaat een andere podcast over. Wij gaan het hier hebben over die data die je gebruikt als middel om een product of een dienst te maken. Of een ervaring toe te voegen aan dat product of die dienst. Daarom hebben we Pieter aan tafel, want die weet daar alles van.
Ja.
Heb je de whitepaper gelezen, Pieter, eigenlijk?
Heel kort, want ik kreeg hem kort van tevoren, dus gewoon even diagonaal erdoor.
Ja, gewoon vanochtend eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar goed, kijk, je bent natuurlijk een MKB'er die werkt met data en helemaal echt immersed is in de materie. Kom je nog MKB'ers tegen die er helemaal geen bal van weten van data?
Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel MKB'ers die alleen maar bezig zijn met het runnen van hun bedrijf. Zwarte cijfers schrijven, zorgen dat de planning gehaald wordt. En die eigenlijk geen tijd hebben om even in de helikopter te stappen, om vanuit een helikopterview naar hun bedrijf te kijken.
Ja.
Hey, ik wil niet zeggen dat het onwetendheid is, maar het is meer de tijd en geld die je eraan moet besteden om serieus bezig te zijn met data.
Want we hebben het net even gehad over die sensor die je in een hooiberg prikt. En dan, maar jullie doen veel meer, toch?
Nou, ik kan wel een mooi voorbeeld noemen van een MKB'er waar wij onlangs mee in gesprek kwamen. En die bouwen brommers. En dan vroeg ik aan
die... Gebeurt dat nog?
Dat gebeurt. Brommers? Ook in Nederland.
Nou.
Echte elektrische, hele mooie brommers. In de Achterhoek. Ik zal geen merken noemen, maar...
Nee.
Dus ik kwam met de commercieel directeur in gesprek en ik vroeg hem van, is zo'n brommer connected? Ja, die is connected, die levert data. En wat doen jullie er dan mee? Nou ja, dat is, als die brommer gestolen wordt, willen we graag zien waar die blijft. En dat halen we dus uit de data.
Het is gewoon een tracker eigenlijk die erop zit.
Ja, GPS-tracker. Maar we halen ook onderhoudsinformatie eruit. En we kunnen dus, als we heel veel brommers verkopen, daar analyses op loslaten met betrekking tot onderhoud. En toen vroeg ik aan hem van, heb je wel eens op een andere manier naar die data gekeken? En toen zat hij een beetje wazig aan te kijken. Ik zei, ja, misschien kun je wel een heel ander verdienmodel eruit halen. En dat is zo'n, dat denken de MKB'ers zelf niet aan. Hè, want die zijn heel gericht, ik moet hem terug kunnen vinden en ik moet onderhoud kunnen plegen. En we zijn dus nu met het bedrijf in voorbereiding om te kijken, wat kunnen we een studentgroep daartegen aanzetten om op een andere manier door die data te kijken en misschien een ander verdienmodel eruit te halen.
En waar moet ik dat aan denken?
Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Wij hebben in Achterhoek...
Hey, jammer, ik wil die bommen wel een beetje... Hoe kun je dat
is een meer sprekend voorbeeld, want we hebben in Achterhoek een bedrijf die maakt fietsen voor minder valide mensen. En dat is eigenlijk hetzelfde, fiets is ook connected en die halen daar ook data uit. En ik kwam met de R&D-manager in gesprek en toen vroeg ik hem, hebben jullie ook een medische afdeling? En toen zat hij met mazen gaan te kijken. Medisch, Pieter, wij maken fietsen.
Ja.
Ik zeg, maar als je nou heel veel data hebt van al die fietsen, dan kun je op termijn iets zeggen over de gebruiker van zo'n fiets. En kun je misschien iets zeggen over de medische toestand van die gebruiker.
Dan kun je zeggen van, nou, je rechterknie slijt sterker dan je linkerknie als je zo doorgaat.
Klopt.
Oh.
En er werd gelijk opgeschreven zo van, wacht even. En dat bedoel ik dus, dat zijn dus voorbeelden waarbij een MKB dat zelf niet ziet. He, want die is toch zit in zijn pijplijn, zeg maar, in zijn kokertje te kijken naar het product en zijn optimalisatie. En dan komt er zo opeens iemand anders aan en die zegt van, ja, ik heb helemaal geen verstand van jouw sector of branche of product. Maar ik kan wel een vraag stellen die jou helpt om misschien iets meer te kunnen doen met jouw data.
Ja, het woord studenten is al gevallen. Monia, zijn er ook studenten van Windesheim bij betrokken bij deze ontwikkelingen? Zo'n heel praktisch voorbeeld. Heb je studenten van Windesheim?
Ja.
Ja? Moenia, jij kent ze ook? Die daar
rondlopen? Die bij Peter niet, want volgens mij komen ze uit... Als ze van Windesheim zijn, dan zijn ze van Windesheim Zwolle.
Ja.
Maar we hebben ook studenten vanuit Vistig in Almere die zeker aan dat soort gelijke projecten werken.
Ja, heb je daar een voorbeeld van? Ik vind het wel leuk dit. Ik had die whitepaper gelezen. Ik dacht, oh, nou ja.
Er zijn heel veel voorbeelden. Ik weet niet in hoeverre mag ik ingaan of bedrijvennamen noemen. Dat ga ik misschien niet noemen.
Nou,
maar wij hebben bijvoorbeeld studenten. Dit is een trend. Die werken aan duurzaamheid. Door gebruik van data. Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen zij medewerkers van een bedrijf motiveren om minder te gaan rijden of zuiniger te gaan rijden? Of minder CO2-uitstoot te genereren. Dus dat soortgelijke projecten hebben wij de laatste tijd steeds meer. En het mooie aan is dat we hebben studenten die werken aan dezelfde problematiek die bedrijven ervaren, maar zij benaderen het probleem vanuit verschillende perspectieven. Sommigen bouwen een appje, sommigen bouwen een subsysteem die wordt geïntegreerd in een bestaande systeem enzovoort. Dus allemaal door gebruik van data. Ja, gewoon heel veel voorbeelden. Dashboarding. Nou, bedrijven die genereren heel veel data, maar die data moet ook gevisualiseerd worden, zodat de ondernemer of de MKB'er iets aan heeft. Dan heeft hij een overzicht van wat hij allemaal verzamelt. En dan hebben wij studenten die aan dashboarding werken en hele mooie producten ook realiseren.
Ja, je hoort wel eens dat we zijn rijk aan data, maar arm aan inzichten. En dat is, dat herken je wel, Coné.
Ja, dat doet me al denken aan, je hebt zo'n de streetlight effect, noemt men dat. Het gaat over een man die zijn autosleutels in het donker zoekt op een parkeerterrein. Er staan een paar lampen die staan te schijnen. En de meeste plekken zijn donker, hè? Dus daar is het moeilijk om de autosleutel te zoeken. Maar het zijn wel de meeste plekken. En er zijn een paar plekken waar dan licht schijnt. En dan is een beetje de analogie van, er is heel veel data beschikbaar. Dat is allemaal donker en zo. En daar kun je inderdaad veel zoeken, maar dat is wat moeilijker om daar wat uit te halen. En aan de andere kant heb je een klein stukje waar je misschien iets meer van weet. En daar kun je ook gaan zoeken, maar dan heb je misschien weer minder kans dat je daar je autosleutel vindt.
Ja,
dus het is een beetje, altijd lastig van, waar ga je nu zoeken? Ga je nu in grote hopen data zoeken? Waar gewoon veel meer van is en waar veel meer in zit, maar waar het gewoon wat lastiger is om daar inzicht uit te halen. Of juist dat kleine stukje waar dan waar het licht wel schijnt.
Ja.
Dat is weer minder...
Het fijnste zoeken natuurlijk.
Ja, exact. Ja. Maar misschien even terugkomen nog op dat fietsvoorbeeld. In het whitepaper hebben we het over de Ommetje-app. Wat inderdaad studenten van Almere hebben ontwikkeld.
Met Erik Scherder, die had daar... De grote guru van het wandelen en
die is ontwikkeld,
je geest scherp houden.
Ja, het appetje was... Ommetje app was ontwikkeld door een bedrijf, Canvas Heroes. En we hebben het geluk gehad dat een aantal van onze studenten hebben daar stage gelopen. En ze hebben meegeholpen met het ontwikkelen van de app.
Wat doet die app?
Het is gewoon een wandel-app. Dus die motiveert mensen om meer te gaan wandelen. Zo kun je het zien.
Het is een soort doorontwikkelde stappenteller die ook dingen vertelt van je moet weer eens of die met jou communiceert?
Die meet gewoon hoe lang heb je gewandeld. En dan geef je ook motivatie door middel van feedback en ook van tips vanuit Erik Scherder.
En ook als je zo blijft doorlopen, dan gaat je rechterknie
sneller. Nee, het gaat meer over de hersenen.
De hersenstichting. Erik Scherder is neuroloog.
Ja, en we hebben studenten die aan verschillende fases hebben aan de app gewerkt. En die was ook een tijdje nummer 1 op App Store, de app. En die heeft ontzettend veel gebruikers. Meer dan 1 miljoen gebruikers, zeg ik het goed? Of,
zou kunnen. Ja, ik heb het zelf ook wel gebruikt. Met mijn familie en zo. En het is heel leuk, want je krijgt dus rewards, zeg maar. En je krijgt een medailles of zo. Op het moment dat je bepaalde afstanden per dag loopt of zo. En het wordt een soort van.
Ja,
het is een soort van wedstrijdje, wordt het dan. Van wie loopt de meeste stukjes.
Ja,
en
de hersenen worden steeds gevuld als je zo lang hebt gewandeld.
Ja.
Ja, het is ik zie de meerwaarde voor het bedrijf natuurlijk, maar voor onze studenten die was echt waard. Het was waardevol om aan zijn app te werken. Want als je zoveel gebruikers hebt en je moet je voorstellen, je hebt zoveel gebruikers, die gaan ook heel veel data genereren, dus ze moeten gewoon ermee gaan werken en stoeien en systemen op leren optimaliseren en kijken wat zijn de uitdagingen als je met zo'n grote of big data werkt.
Data kun je gebruiken om waarde toe te voegen. Ja. Pieter had het er al over. Je kunt, als je een fiets ontwikkelt, kun je een heel ander bedrijfsmodel gaan ontwikkelen. Je kunt een hele medische tak gaan optuigen. Je komt natuurlijk wel bij ook andere waarden terecht. Dat je denkt van, je zit met privacy. Nou ja, als het een bedrijfsmodel is, denk je, ja goed, privacy, kom op. Vinkje aanzetten, ja. Leuk. Al die data, hoppa, naar de fietsenfabrikant. Maar ja, Moenia, weet je daar iets van hoe studenten daarmee om kunnen gaan? Dat ze daar bewust van blijven dat het data blijven van mensen. En dat ze daar ook wel onvoorzichtig mee kunnen omgaan. De ethische vraag, zullen we maar zeggen.
Ja, in ieder geval in onze modules bij Windesheim. Bij de opleiding HBUCT hebben wij ook modules die dit soort vraagstukken behandelen. Ze krijgen bij ons bijvoorbeeld een vak die gaat over ethiek. Maar als we bij bedrijf aan de slag gaan, dus meestal het bedrijf is verantwoordelijk op dat vraagstuk. Hè? Dus over hoe zij moeten omgaan met privacy van de data waarmee zij werken. En bij Windesheim zelf, wij hebben ook van die overeenkomsten. Dus als er een gevoelige database zit, dan moet dat niet naar buiten. Dus dan ondertekenen.
Dat is intern van de hogeschool, bedoel je?
Ja, dus als het bedrijf aangeeft, nou, dit is wel een gevoelige data waar ik mee werk en ik wil niet dat dat naar buiten gaat. Nou, dan zorgen we dat dat niet naar buiten gaat.
Dat snap ik, Pieter. Als jij studenten in je bedrijf hebt, ja. Dat die dan een beetje onder de pet houden. Nou, herken je dit probleem dat je data gaat verzamelen eigenlijk die ook best wel privacygevoelig zijn?
Nou, wij doen een case samen, ons bedrijf.
Je wijst naar Corné?
Windesheim.
Ja, Windesheim of alleen Corné?
Nee, Windesheim. Oh,
ja, oké.
Dat gaat over het zekeren van lading, welke wordt vervoerd met zeilvrachtwagens. En dat zijn van die trailers die een zeil aan de zijkant hebben.
Oh nee, tuurlijk. Nee. Niet met een zeil, wat nee, dat scheepvaart. Nee, een zeil, dat dekzeil eigenlijk.
Ja. En dat was een vraag eigenlijk, die kwam van de douane. En die zei van, wij worden door de EU op de vingers getikt dat we te weinig controleren. Met name door de Brexit.
Het verkeer naar Engeland.
Naar Engeland. Nou, dat hebben we eigenlijk in een soort use case beschrijving gedaan. Zonder sturing. We hebben niet gezegd van we willen dit of we willen dat. Studenten, dit is een use case, bedenk eens wat.
Dat was leuk, hé. En hoeveel studenten waren dat?
Het waren 12 studenten in totaal.
Gewoon een klasje. En die krijgen een probleem opgeworpen.
En
ga ermee aan de gang.
Ja, geen sturing. En we zijn samen naar Rotterdam geweest, naar de terminal van de Stena Line. Om te kijken, van wat hebben we het dan over? Nou, dan zie je als een boot leeggehaald wordt, er is echt honderden vrachtwagens. Dat is niet te controleren. En toen zeiden die studenten van, nou, een van de mogelijkheden die wij hebben is camerabewaking. Maar dan moet je wel aan de buitenkant van de vrachtwagen camera's zo'n trailer bewaken om te kijken van, ja, wil iemand inbreken of snijdt iets zeil kapot of dat soort dingen meer. En uiteindelijk hebben we die case helemaal netjes beschreven, voorgelegd aan douane, transportlogistiek Nederland, een aantal transporteurs. En toen kwam de vraag terug van, ja, camera's is leuk, maar wet op de privacy. En daar komt dus een tweede use case uit. Want er is nu een groep bezig die is gewoon aan het kijken van kunnen we dat doorontwikkelen? En kunnen we misschien een combinatie maken van camerabeelden met data wat uit de truc komt? En er komt een tweede groep nu in de lucht die kijkt naar de juridische aspecten. Want het is natuurlijk mooi dat je camera gebruikt, maar je moet naar de straat toe fotograferen en beeld opnemen.
Maar dat is dan de afdeling bij Windesheim die zich op juridische zaken stort, of niet? Ja. Zijn dat dezelfde studenten, niet bij Supply Chain Finance?
Nee, maar dus, omdat wij, we zijn een wat breder lectoraat in die zin. Supply Chain Finance denk je misschien ook niet gelijk aan data. Nee, en wij vertalen meestal als geldgoederen en datastromen. Waarbij wij dan voornamelijk van de hoek datastromen natuurlijk zijn. Maar ook in alle drie de takken is natuurlijk... juridische vraagstukken zijn erin altijd al van belang. En we hebben dus ook al collega's en connecties binnen BMR... Business Management Recht, ons domein waar wij onder vallen... Die hier verstand van hebben en die ook de tijd hebben om dit soort vragen op te zoeken. Want die zijn ook ontzettend veel ontwikkelingen in. De wetgeving verandert hier gewoon best wel snel in. Dus gelukkig zijn die lijntjes wel heel erg kort om dan collega's vanuit Windesheim in te schakelen. En de vraag is bij hun te polsen. En dat, dat hebben we de afgelopen tijd gedaan. Dus een collega die is daarbij bij aangehaakt. En daar is ook weer die samenwerking met de HAM bijvoorbeeld weer interessant in. Want ja, ook daar is weer expertise. En op die manier kunnen we eigenlijk vrij snel die expertise bij elkaar brengen. Ook om gewoon breder te kijken voor dit soort vraagstukken. En, ja.
Je kan mensen al horen zuchten van oké, we hebben een app bedacht. En we moeten nog even langs legal of dat kan. Maar veel MKB-bedrijven die hebben niet zo'n afdeling. Dus je moet dat eigenlijk van tevoren al... Pieter, heb je een legal afdeling in een bedrijf?
Nee.
Ja. Waar haal je dan je kennis vandaan?
Want dat is natuurlijk het mooie met werken met kennisinstellingen. Want je kunt vragen waarvan je misschien zegt van... is het wel een serieuze vraag? Is er wel potentie voor om het te ontwikkelen? Of dat soort zaken meer. Dat zijn natuurlijk prachtige use cases die je voor kunt leggen aan studenten. Van denk er eens over na.
Je gebruikt eigenlijk Windesheim als afdeling legal.
Ik heb voor de productontwikkeling gebruiken we technical readiness levels. En dat is een maatlat van 1 tot en met 9. 1 is een vaag idee en 9 is een kant-en-klaar product. En 1 tot en met 4, in ons geval, dat zijn vaak allemaal use cases voor studenten. Want als bedrijf of de vraagsteller van die bij ons komt... Die weten nog niet van, zit er wel potentie in? Heeft het wel, kunnen we er wel in de markt mee aankomen? Allemaal dat soort vragen, voordat je inhoudelijk aan de slag gaat om een oplossing te maken.
Dus Windesheim is eigenlijk ook een soort R&D-afdeling voor jouw bedrijf.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nou, kijk, dat is natuurlijk ook
outsourcing bij het onderwijs.
Nee, maar dat is natuurlijk ook het mooie werken met kennisinstellingen. Omdat die ook weer met technologieën bezig zijn en met ontwikkelingen bezig zijn. Waar het MKB misschien achterblijft.
Ja.
En dus wij kunnen ook, het is aan de ene kant gebruiken we zeg maar, kennisinstellingen als R&D. Maar de keerzijde van de medaille is dat kennisinstellingen ook met zaken in aanraking komt waarvan ze eigenlijk nog nooit gedacht hebben. Ja. Ik ben de man van de voorbeelden. Ik ben met de Minor Smart Industry van de HAM bezig om te kijken naar data om te bepalen of een koe gezond is. Nou, er komen jongens en meiden die gaan mee naar de boerderij. Die komen uit de stad. En die hebben nog nooit een melkrobot van dichtbij gezien.
Ja.
En dat zijn natuurlijk use cases, daar smullen ze van. Dus dames en heren uit de stad, met alle respect, geen flauw benul aan hoe zo'n boerderij gerund wordt. En hoe een boer tegen data aan moet kijken om zijn boerderij überhaupt, zeg maar, eens wat de cijfers te krijgen.
Even terug naar de whitepaper, Munia. Jullie hebben een stappenplan gemaakt eigenlijk. Want stel, de MKB'er die gaat deze whitepaper lezen. Want die is helemaal gratis beschikbaar op de site van Windesheim. Wat kun je morgen doen? Staat erin. Wat kun je volgende week doen? Wat kun je komende maand doen? Dat is best wel lastig voor de algemene MKB'er om zo'n stappenplan te maken. Waar zou een gemiddelde MKB'er die met producten bezig is, die met productontwikkeling bezig is, met dienstontwikkeling bezig is, morgen kunnen doen?
Ik hou het heel simpel. Inderdaad, contact met Kansen met Data opnemen, met zijn vraagstuk. ook als het niet helemaal helder geformuleerd is, naar contact met ons opnemen. En wij kunnen met hem meedenken en zorgen dat zijn vraagstuk bij de juiste opleiding bijvoorbeeld terechtkomt. Zodat hij gematcht kan worden met de juiste groep studenten die aan zijn vraagstuk kunnen werken. En rijper maken voor hem, hè, voor de volgende stap.
Ja, niet van 1 tot 4 van Pieter.
Ik zou zeggen gewoon met ons contact opnemen. Dus ja. Dat is wat hij vandaag nog kan doen.
Dat is vandaag en volgende week, Corné. Wat kunnen ze dan nog doen?
Hoe heet dat? Nou ja, dus wat denk ik wel belangrijk is, dat zei Pieter ook al van. Als je überhaupt om je heen gaat kijken van oké, wat voor data verzamel je nu eigenlijk en wat doen andere bedrijven daar nu eigenlijk mee? Hè? Pieter kent heel erg veel voorbeelden, maar het is ook omdat Pieter gewoon heel erg zijn vizier wijd open heeft en goed om zich heen kijkt van hey, wat gebeurt inderdaad allemaal? Wat voor andere voorbeelden kennen we bij data? Dat er een product of dienst voor wordt gemaakt. Hè? En ik denk dat interessant is om eens te kijken van welke mogelijkheden zijn er nu eigenlijk en wat doen andere bedrijven? Dan als je naar weken of maanden kijkt, ja, dan gaat het natuurlijk steeds meer naar oké, dat reflecteren op jezelf. Al is het al van, hè, maak daar een stappenplan van oké, hoe kan ik dus mijn product wat ik nu heb, wat voor data verzamel ik daar misschien al over? En wat voor dienst zou ik daar mogelijk additioneel aan kunnen toevoegen om inderdaad wat toe te voegen aan dat product?
Ja, ja. En om een bedrijfsmodel
exact,
te
ja.
bedenken misschien.
Exact, ja.
Ja, het is natuurlijk ook van, een aantal jaren geleden was het een beetje een hype. Verzamel zoveel mogelijk data en kijk daarna, dan gebeurt er iets. En dat is gebeurd, hè, de warenbedrijven die hebben echt bakken met data verzameld en die zaten daar intelligent naar te kijken en verdraaide, gebeurt niks. Je moet natuurlijk wel eerst een aantal stappen door om na te denken. En dan wil ik helemaal niet zeggen van wat is het nieuwe verdienmodel, maar wat wil je als bedrijf? Hoe past het in het proces? Wat is voor jou belangrijk? Hoe ga je ontwikkelen? Doe je dat in het bedrijf? Doe je dat buiten het bedrijf? Wat wil je met studenten? En dus je moet wel een traject door voordat je zegt, nou duik ik in die berg met data om daar iets uit te halen.
Je moet niet data-driven zijn, maar je moet eigenlijk
business-driven
zijn.
Klopt. Ja.
Nou, we hebben morgen, volgende week, een maand gehad. Maar als we naar de toekomst kijken, jullie hebben ook al iets gezegd in die white paper over artificial intelligence, die ChatGPT. Ja, dat is natuurlijk een enorme wereld die voor ons ligt, waar heel veel gaat gebeuren. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kan ik dan even een rondje maken, Corné?
Ja, zeker. Dus in ieder geval de blik die ik erop heb. De ontwikkeling die ik heel erg zie is dat er steeds meer van die standaard modellen zijn. Zoals ChatGPT, maar je hebt ook DALI voor het tekenen van plaatjes. Je hebt transcriptiemodellen die automatisch zo'n podcast als dit omzetten naar taal. Emotiedetectiemodellen die je op basis van spraak of plaatjes kunnen zien wat voor emotie men heeft. En die modellen die zijn beschikbaar, soms onder wel bepaalde restricties, of je ze commercieel mag gebruiken of niet. Maar ik zijn er steeds weer van dat soort hele sterke modellen zijn er beschikbaar voor vrij generieke vraagstukken. En net zoals dat er heel veel data beschikbaar is, krijgen ze ook steeds meer van die modellen die beschikbaar zijn. En dat gaat denk ik een interessant vraagstuk zijn, van hoe kun je dat nou inzetten in je bedrijfsproces? Dus om misschien terug te komen op dat vraagstuk met die en met die trailers en die camerabewaking, wat hier natuurlijk een hele belangrijke rol speelt, dat is objectdetectie. En dus detecteren wat er nou op die camerabeelden gebeurt. En daar zijn standaard modellen al voor die gebruikt kunnen worden. En die hoeven niet opnieuw te trainen, want het trainen van die modellen is gewoon complex, is lastig. Maar we kunnen al een aantal van die standaard modellen kunnen we al gebruiken. En kijken van hoe passen we dit nu toe in deze specifieke setting met alle complexiteiten daaromheen. En ik denk dat een hele interessante hoek is die ook veel haalbaarder is voor MKB'ers. Hè. Dan hoef je niet meer die grote hoeveelheid data te verzamelen om die modellen te trainen en zo. Maar je kijkt inderdaad weer goed van oké, wat is er nu beschikbaar? En hoe pas ik dat toe in mijn bedrijfsprocessen of in mijn proposal? Ja.
Pieter, ja, gebruik je het al?
Zeg je?
Gebruik het al?
Nog niet echt in een productontwikkeling, maar als bedrijf wel. En we zitten ook voortdurend twee engineers te kijken naar de ontwikkelingen van wat komt er op ons af. En er zijn ik zie een positieve ontwikkeling en een negatieve ontwikkeling. En de positieve ontwikkeling is eigenlijk van wanneer komen we een keer af van die smartphone? Wanneer komen we een keer af van het plaatsgebonden werken met IT? En we zitten nog altijd achter een toetsenbord tegen een scherm aan te loeren. Hè, dus mijn eerste juichmoment zou zijn dat we zover zijn dat we die smartphone echt aan de kant kunnen gooien. Dus dat is een beetje de positieve kant die ik hoop uit die kunstmatige intelligentie te halen.
En wat heb je dan voor je? Wat komt er voor in de plaats?
Er zijn nu al ontwikkelingen in het MIT van Boston dat mensen connected zijn op het internet.
Met hun hoofd?
Met hun hoofd, met technologie.
Heerlijk, Pieter. Kan niet wachten. Nee, zeg. Ja, dat is toch heel eng.
Nee, maar nou, dat weet ik niet. Hè. Maar kijk, ik heb een vriend die heeft een hartprobleem. En die was altijd van, een connected mensen bestaat dus niet. Dat willen we niet meemaken. Ik zeg, maar het zou wel verschrikkelijk handig zijn dat het ziekenhuis van jouw pacemaker ziet dat iets met jou aan de hand is. En voordat jij op de straat ligt, dat is toch wel handig. Ja, nou.
Dat dus, gaat dus ook in je hoofd zitten.
Dat gaat dus ook in je hoofd. De negatieve kant, jij noemde het al eventjes van autonomous rijden. Er zijn nu al voorbeelden dat kunstmatige intelligentiesystemen zonder menselijke tussenkomst met elkaar gaan onderhandelen. En Google heeft al zo'n project stopgezet, omdat ze niet meer wisten op welke manier en met welke taal zijn nou twee AI-systemen met elkaar aan het praten. Die ontwikkelden dus een taal.
Ze konden er niet meer bij komen wat er nou eigenlijk onderhandeld werd tussen die twee systemen.
Klopt.
Nou, lekker.
Ja. En moet je voorstellen, en dan kom jij met je auto, je zit naast in een auto die volledig autonoom gereden wordt. En dan gaan twee auto's met elkaar onderhandelen op een manier waarvan jij denkt van, oeh.
Wie de voorrang heeft.
Wat gaat er nu gebeuren?
Nou, dat is ook een stukje toekomst. Monia, heb jij nog een blik in de toekomst met AI?
Ja, ik zie ook twee kanten aan. Eigenlijk aan de ene kant dat die zeer behulpzaam kan zijn voor bedrijven om voorspellingen te doen, zodat zij hun bedrijfsprocessen kunnen beter managen. En in de huidige arbeidsmarkt, we hebben steeds krapte met mensen. Dus misschien artificial intelligence gaat dat deels oplossen. Maar de andere kant, als dat gaat deel oplossen, dan gaan we ook steeds meer banen niet meer zien in de toekomst.
Andere banen, wellicht, dat zeggen ze altijd.
Ja. Dus ja, het heeft twee kanten. Dus een positieve kant, die kan wel behulp zijn om zo bedrijven te helpen. Aan de andere kant, hoe gaat het verder met ons privacy? Dat is ook een zorgelijke punt, vind ik.
Daar kunnen we
Big Brother is watching
you. Precies. Kijk met alles mee. Nou, ik vond het wel handig. Ik ben ZZP'er en ik zet een project en moest even een marketingplan bedenken. En dan, het hele ding zet ik in ChatGPT. En maak een marketingplan voor dat en 5, 10 bullet points. Dan top, pop, pop, pop. Kijk, ik ben niet eens een MKB'er. Ik ben gewoon een eenpitter. Hartstikke handig. Ja. Hey, we zijn aan het eind gekomen aan dit gesprek over data. Pieter Hoendeken, Cornederhuid, Munia Belmamoen, bedankt voor jullie bijdrage vandaag. De whitepaper waar we het telkens over hebben gehad, die heet Wat moet een MKB'er met data? Nou, ik hoop dat de MKB'er die luistert behoorlijk geïnspireerd is door deze podcast. Het is een publicatie van het Windesheim Lectoraat Supply Chain Finance. En luisteraar, als je meer wil weten over dataontwikkeling en als je de gratis whitepaper wil aanvragen, kijk op de website www.windesheim.nl en dan naar de pagina van het lectoraat Supply Chain Finance.